Schriftlezing is Nehemia 1.
Gebed van Nehemia. De geschiedenissen van Nehemia, zoon van Hachalja. En het geschiedde in de maand Gisleu, in het 20e jaar, als ik te Susan in het paleis was. Zo kwam Hanani, een van mijn broederen, hij en sommige mannen uit Juda, en ik vraagde naar de Joden die overgekomen waren, die overgebleven waren van de gevangenis en naar Jeruzalem. En zij zeiden tot mij, de overgeblevenen die van de gevangenis al daar het landschap zijn overgebleven, zijn in grote ellende en in versmaadheid. En Jeruzalems muur is verscheurd en haar poorten zijn met vuur verbrand. En het geschiedde, als ik deze woorden hoorde, zo zat ik neder en weende en bedreef rouw enige dagen. En ik was vastende en biddende voor het aangezicht van de God des hemels. En ik zeide, och Heere, God des hemels, gij grote en vreselijke God. Dat vreselijke, dat kun je ook vertalen in ontzagwekkende. Die het verbond en de goedertierenheid houdt, die hem liefhebben en zijn geboden houden. Laat toch uw oor opmerkende en uw ogen open zijn om te horen naar het gebed uw knechts, dat ik heden voor uw aangezicht bid, dag en nacht, voor de kinderen Israëls, uw knechten, en ik doe belijdenis over de zonden der kinderen Israëls, die wij tegen u gezondigd hebben. Ook ik en mijn vaders huis, wij hebben gezondigd. Wij hebben het ganselijk tegen u verdorven, en wij hebben niet gehouden de geboden, nog de inzettingen, nog de rechten die gij uw knecht Mozes geboden hebt. Gedenk toch des woords dat gij uw knecht Mozes geboden hebt, zeggende, gij lieden zult overtreden. Ik zal u onder de volken verstrooien. En gij zult u tot mij bekeren en mijn geboden houden en die doen. Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, ik zal hen vandaar verzamelen en zal hen brengen tot de plaats die ik verkoren heb om mijn naam al daar te doen wonen. Zij zijn toch uw knechten en uw volk, dat gij verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. Och Heere, laat toch uw oor opmerkende zijn op het gebed uw knechts en op het gebed uw knechten, die lust hebben uw naam te vrezen. En doe het toch uw knecht heden welgelukken en geef hem barmhartigheid voor het aangezicht deze mans. Ik nu was des konings schenker.
Gemeente, wij gaan nadenken over Nehemia 1, vers 5 tot en met 9 met name. Ik lees u nog even vers 5. En ik zeide, och Heere, God des hemels, gij grote en vreselijke, ontzagwekkende God, die het verbond en de goede tierenheid houdt, dien die hem liefhebben en zijn geboden houden. En wat er dan verder volgt in de tekst voor de prediking. Liefde gemeente, Nehemia leeft in Babel, eigenlijk moet ik zeggen in Perzië, want het is ingenomen, Babel is ingenomen door Perzië. Dus hij leeft daar op de burg Susan en hij is ten dienste van koning Artaxasta. Met andere woorden, hij is honderden kilometers van Jeruzalem verwijderd. En toch zal blijken dat hij meeleeft meer dan dat. Hij is schenker aan het hof, dat is niet zoiets als ober of kelner, maar hij heeft een vertrouwenspositie om de eenvoudige reden dat de koning natuurlijk niet vergiftigd wil worden. Dan moet je een betrouwbaar mens hebben die de wijn inschenkt en keurt. Nou, dat was Nehemia dan. Nehemia krijgt bezoek, familiebezoek van Hanani, zijn broer, een aantal vrienden meen ik. En het eerste wat hij doet is vragen. Vragen, hoe is het nou toch in Jeruzalem? De betrokkenheid op Jeruzalem en Israël, Kanaan, is groot. En dan hoort hij een verpletterend, schokkend bericht. Het gaat niet goed. De muren liggen in puin. De poorten zijn met vuur verbrand. Het is één grote desolate toestand. Ellende op ellende. En dan doet Nehemia zijn rouwkleren aan. Hij vast en hij weent. Hij gaat niet in gesprek. We lezen niet dat hij dan nog verder spreekt met zijn broer en zo. Hij heeft genoeg aan dit bericht om het bij de Heere neer te leggen. En dat doet hij dagen zonder getal. Dagen zonder getal, zegt u. Ja, want als je neemt het eerste hoofdstuk, dan staat daar namelijk de maand Gisleu. Kijk je naar 2:1, dan staat daar de maand Nissan. En dat is zo 3-4 maanden verder, kortom. Gaat er maar gerust van uit dat het 100 dagen is die aan bidden. En daarbij vast hij om zich te concentreren op de dienst van de Heere en die tijd te gebruiken om de hemel te bestormen. Wat doen wij als we een schokkend bericht krijgen? Worden we boos? Worden we opstandig? Of kennen we deze reactie? En deze reactie is heilzaam. Terwijl hij, zo zou je toch zeggen, er niets mee te maken heeft met al die ellende daar. Hij heeft toch een keurige positie, een goed salaris. We zouden zeggen een prima pensioen in vooruitzicht. Nee, hij is bewogen met het lot van zijn volksgenoten. Gemeente. En nou blijkt deze Nehemia een biddende bouwer. Dat bouwers, dat komt later in het hoofdstukken wel, maar het is een volhardende bidder. Daarom heb ik dat als thema genomen. Nehemia, de volhardende bidder, beleidt ten eerste de grote deugden van zijn God, vers 5, doet als voorbidder schuldbelijdenis, vers 6 en 7, en pleit op de belofte die de Heer heeft gegeven. Vers 8 en 9. Ik herhaal met blijdschap. Nehemia, de volhardende bidder, beleidt de grote deugden van God. Een aantal daarvan althans. Doet als voorbidder schuldbelijdenis. En pleit op de belofte die de Heer heeft gegeven. Dus beleid de geweldige deugden van God. Als we in nood zijn, gemeente, dan is het meestal zo, denk ik, dat we dan in het gebed direct onze nood aan de Heer vertellen. Niet waar, kinderen? Zo gaat het toch vaak? Maar dat doet nu Nehemia niet. We krijgen een heerlijk gebedsonderwijs vandaag. Wat doet Nehemia? Nehemia richt zijn oog op de Heere. Daar vestigt hij alle aandacht op. Hij spreekt het uit voor de Heere. Heere, Yahweh, de God van alle genade. De God die nabij wil zijn en die getrouw is tot in, van geslacht tot geslacht. Die God kent hij persoonlijk en hij roept hem aan. Och Heere, heel vertrouwelijk. Heel intiem. God van de hemel. De Heere, dat is de God van het verbond. De God van het hemel geeft duidelijk aan. De schepper van hemel en aarde. Gij grote en vreselijke, ontzagwekkende, indrukwekkende God. Die het verbond en de goede tierenheid houdt. Dat is zijn Gods verbondsgunst en trouw. Dien die hem lief hebben en zijn geboden houden. Het eerste wel even waar we op willen letten is, dit is een schriftuurlijk gebed. Want zojuist in de toespraak, daarom heb ik het een beetje op elkaar laten aansluiten. In de toespraak hebben we gezien dat in het gebed je reflecteert op wat de Heere zegt in zijn woord. Als het goed is hangen je gebeden niet in de lucht. Zijn het geen vogels die je laat wegvliegen en die nooit terugkeren. Nee, hier blijkt dat Nehemia de oud-testamentische rollen kent. Ik noem hem 3 voorbeelden. Allereerst blijkt dat hij citeert uit Daniël 9. Daniël heeft ontroerende gebeden gedaan. En in Daniël 9 vers 4 staat, O Heere, gij grote en verschrikkelijke God, die het verbond en de weldadigheid, ook goede tierenheid, houdt, dien die hem liefhebben en zijn geboden houden. Hij heeft dus bronnen voor zijn gebeden. Dat is één. Tweede voorbeeld. Hij grijpt nog verder terug, namelijk naar wat Mozes heeft gezegd in Deuteronomium 7, vers 9. Gij zult dan weten dat de Heer uw God de getrouwe God is, terwijl ik het verbond en de weldadigheid, dat is zijn liefdevolle gunst, schenkt en betoont, dien die hem liefhebben en zijn geboden houden tot in 1000 geslachten. Ziet u overeenkomsten met wat Nehemia zegt? En dan is er nog een overeenkomst met het gebed van Salomo bij de inwijding van de tempel. Dan zegt Salomo, er is geen God zoals de Heere boven in de hemel of beneden op de aarde. God is uniek. En dan gaan alle goden ver te boven. Zij zijn niets. Hij is alles. Wat blijkt? Wat blijkt hieruit? Gemeente, dat Nehemia niet alleen de oud-testamentische rollen kent, bestudeert, maar de woorden Gods ook ingedronken heeft als water. Door de Heilige Geest zijn ze in zijn hart gevallen. Gemeente, willen wij dus bidden leren? Dat leert de Heilige Geest, zegt u. Jawel, maar de Heilige Geest heeft wel het woord gegeven. Wilt u bidden leren, dan zult u toch ook, en ik, dan zul ik het woord moeten lezen. Biddend lezen, vragen, Heere, leer mij bidden. Want zijn onze gebeden vaak niet onder de maat? Ga de gebeden van Paulus na, ga de gebeden van Daniël na, ga de gebeden van Nehemia na, Ezra en noem maar op. Dan zult u zien dat we zwaar onder de maat zitten. Nou, hoe gaat dat anders worden? Niet als je zomaar wat doorpeddelt of roeit, maar als je biddend je beweegt in de richting van het woord en vraagt of je het ook mag leren, zoals de discipelen, leer ons bidden. Dus bid bij een open Bijbel en vraag kinderen, leer me bidden. En dan moet je Bijbels bidden. Betekent dat dit?
Ja, dat je dan constant teksten aan elkaar reikt? Nee. Nee, zo niet. Nee, het moet ook iets van jezelf zijn. En er moet ook je ziel in liggen. Nee, maar het is wel gelovig nazeggen. Wat de Heere voorzegt. En wat de Geest, de auteur van het woord, je influistert, zeg maar. Nou gemeente, dat is het eerste dus. Het is een schriftuurlijk gebed. Inhoudelijk bekeken, hebben we nog wel even werk aan. Heere. Och, Heere. Dat zegt hij. Heere, de God die trouw is en zich ook zo geopenbaard heeft. Anders wist hij toch niet. Hij grijpt God aan in zijn eigen naam, in die heerlijke naam. Heere, trefzeker. Echt. Geweldig. En leg jouw gebeden en mijn gebeden en mijn naast. Spreek daar ook die eerbied uit. Hebben we ook de Heer op het oog? En dan is die God van het verbond die nabij wil zijn in de Heer Jezus Christus, in de Messias, in de Heer Jezus Christus, ook de alwetende God, de schepper van hemel en aarde, voor wie niets te wonderlijk is, de alles overtreffende God, groot, machtig, voor wie geen probleem te groot is. Nou, dat zegt hij. Heere, God van de hemel. Komt u ook zover met uw gedachten en uw hart? Dat we niet aard zouden leren denken, zeggen onze Vader die in de hemelen is, niet waar? Nou, zo mag hij bidden. Hij weet het, Nehemia. God kan onvruchtbare woestijnen tot vruchtbare vlakte maken. En zou hij dan, Jeruzalem dat in puin ligt, niet tot een sterke, mooie, ommuurde stad kunnen maken? Ja, zegt Nehemia. Dat kan hij. Dat kan hij alleen. Nou, al zijn de bergen dan hoog, letterlijk en figuurlijk misschien in uw leven. Ga tot de Heere en geloof dat hij alle hindernissen ten diepste kan opruimen. En dan is er maar één begaanbare weg. In het gebed gaan zoals de Heere ons dat geleerd heeft. Prijs, roem, zijn heilige naam. En geloof, geloof, geloof met je hele hart. Dat wat bij de mens onmogelijk is, mogelijk is bij de Heere. In je gezin. Misschien is het vastgelopen. Misschien liggen de dingen wel wat in puin. Of in je jonge leven. Er is een nieuw begin mogelijk. Bij de Heere vandaan. Hij beseft ook trouwens Nehemia dat hij klein is. Nietig. Gods verhevenheid. En Gods nabijheid. Ja, dat mag je wel kennen. Die verborgen omgang met de Heere. Maar hij blijft zondaar. Klein, ootmoedig voor de Heere. En in dat vertrouwen wendt hij zich tot de God van Abraham. Tot de God van het verbond. Die zijn waarheid nooit zal laten krenken. En geen steek zal laten vallen. O, wat mag Nehemia zijn hart ophalen aan deze God. Hij verwacht het alleen van hem. Gemeente, ik ben ervan overtuigd in het kerkelijk leven waarin wij momenteel verkeren. We komen er niet uit als we dit niet kennen. Heere, God van de hemel. Hij begint waar je beginnen moet, bij God. Nehemia heeft een plan, maar daar heeft hij het nog niet over. Nee, en het is niet zo, ik heb een plan en dan moet God er ook maar een beetje bij meekomen. Nee, Nehemia begint bij de Heere. Dat is een heel goed begin. En dan zijn wij mensen die ontrouw zijn. U bent uw verplichtingen, uw verbondsverplichtingen die u zelf met ons aangegaan bent. Want God is de eerste. Hij riep Abraham toch. Ik zal een verbond oprichten, Abraham. Dat is het in dat woordje goedertierenheid uitgedrukt. Zijn royale liefde en verbondstrouw. Dat is bijna niet eens goed te omschrijven. Zo rijk woord is dat in het Hebreeuws. Maar het heeft alles te maken in ieder geval met het verbond van God. En die God roept hij vol vertrouwen aan. Jazeker. U heb ik lief. Ja, omdat u mij lief had. U bent de getrouwe God van Israël. En zo zult u altijd zijn. Uw trouw is groot. En wij? Ja, dan kijkt hij naar het volk en dan kijkt hij ook naar zichzelf. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij. En onze vaderen tevens. Wij zijn niet betrouwbaar gebleken. Anders waren we niet in de ballingschap gekomen, toch? Al zijn er ook al teruggekeerd. Na die 70 jaar. Maar het is vanwege de woordbreuk. Vanwege het dienen van de afgoden. En soms doen we dan nog wel een beetje wat God wil, maar dan doen we het op onze eigen manier. Dat is natuurlijk halfslachtig tot en met. Maar Nehemia zegt niet, nou dat is wel wat beter. Nee, hij wijst het aan straks als schuld. En Nehemia blijft op zijn knieën liggen. Althans, hij is in een Oosterse gebedshouding daar aan het worstelen met de Heere. En dan zeg ik maar, ik weet niet hoe lang u er volhoudt. Als je wel eens 2, 3 dagen probeert dat is. Worstelt voor de kerken gods in Nederland. Dan ben je helemaal moe. En dan stop je ermee. Nou, dat was bij Nehemia niet zo. Dan zeg ik, wat zijn wij dan? 100 dagen. Was hij niet van zijn apropos te brengen, zeg maar. Was hij daarmee bezig? Niet omdat zijn huis in brand stond. Erg genoeg als dat zo was, niet waar? Nee, omdat het koninkrijk van God in gevaar is. En het volk van Israël. Een volhardende bidder. En hij gaat nu schuldbelijdenis doen, de tweede gedachte. Schuldbelijdenis. Nehemia roept uit de diepten. Hè? Hij roept niet in de diepten. Expo! profundis. Psalm 130. Uit de diepte roep ik tot u. Nou, dat doet hij. Hoor maar. Laat toch uw oor opmerkend en uw ogen open zijn. Om te horen naar het gebed uw knechts. Dat ik heden voor uw aangezicht bid. Dag en nacht. Dag en nacht. Voor de kinderen Israëls, uw knechten. En ik doe belijdenis over de zonde der kinderen Israëls die wij tegen u, tegen u gezondigd hebben. Ook ik en mijn vaders huis, we hebben gezondigd. Wij hebben het geschanselijk tegen u verdorven. Dus hij zegt, er is niets goeds van ons te zeggen, Heere. En we hebben niet gehouden de geboden, nou gaat hij detailleren. Nog de inzettingen, nog de rechten die gij uw knecht Mozes geboden hebt. Indrukwekkend. Hij leeft dus bij de schriften en dat gebed ziet hij, het komt eruit op. En hij spreekt vol eerbied tot de Heere, heel dringend en toegewijd. Ik ben uw knecht, Heere. Ik heb uw eer op het oog en niet mijn eigen eer. Nou, dat is heel wat, hè. Heeft u de eer van God wel eens op het oog gehad? Ik heb een vrouw in Scheveningen gekend, kind van de Heer, die zei wel eens tegen mij, dominee, toen ik de eer van God op het oog had, misschien kan ik zeggen dat ik het niet meer dan één hand vol heb gedaan. En dat zei ze niet om een beetje interessant te doen, maar dat was schuld. Zo weinig de eer van God op het oog. Nou, in die nood heeft hij dus de eer van God op het oog en onlosmakelijk daarmee verbonden het heil van het volk. Samen. Eer van God, maar ook heeft deze ootmoedige, volhardende bidder het oog op het volk gericht. Dat ze wel mogen varen die u beminnen, toch? Hij is voorbidder. Voorbidder, bent u voorbidder voor uw gezin? Voor de kerk? Dat is zwaar werk, hè? Is bidden ook al zwaar werk? Bidden en voorbidden zijn is zwaar werk. Want steeds moet je die steen wentelen op de Heer. Wentel u weg op de Heer. Dat is heel werk, veel werk. Dat is intensief. Dagen en nachten lopen te sjouwen met die last die op je schouders is gelegd en die je dan bij de Heere gaat neerleggen. Dagen en nachten ben je ermee bezig, althans hij. De nood is me opgelegd, zegt Paulus. Nou, bij Nehemia ook. Zijn gebed is echt geen opwelling alleen. Het is het helemaal niet zelfs. Het is een constante in zijn leven. Hij bidt niet naar behoeften, die mensen hebben ook. Nou ja, nu heb ik er behoefte aan. En misschien een hele tijd niet. Als de lofzang verstomt, zegt Calvijn, en dat duurt heel lang voor je eindelijk keer die draad oppakt, dan ben je er tussendoor wel een grote zondaar, reken maar. Zijn gebed is dus geen opwelling. Nee, hij slaapt ook nauwelijks, zoals we zagen. Omdat de stad Jeruzalem in puin ligt. En hij volhardt om te roepen en te belijden. Hij belijdt. Ja, hoe beleidt hij? Zij hebben daar in Jeruzalem er een puinhoop van gemaakt. Ik zit hier wel als een belangrijk man bij koning Artaxasta. En ik neem daar kennis van. En ik neem de dossierstukken door. En ik zeg, schud mijn hoofd af en toe. Doet het zo? Nee. Wij hebben gezond. Terwijl ik toch honderden kilometers er vandaan leef, is hij zeer betrokken op de stad Jeruzalem. En hij legt de zenuw bloot waar het fout is gegaan. En wat is dat dan? De zonde van het volk, van zijn vaders huis en van hem. En u Heere hebt het volste recht om ons voorbij te gaan, absoluut. Maar, Heere met hoofdletters, aanschouw het verbond. U bent begonnen, dat put ik me troost uit. Verkiezing. De verkiezende God, gemeente. Kijk, gemeente, wat hier gebeurt is niet iemand die aanwijst waar het fout gaat op Urk. Dat zullen er ook wel zijn die dat zo doen. Die zware dominee die heeft er niet veel van gebakken en die lichte dominee niet. En die gevallen broeder moet maar eens een keertje vermaand worden en die zuster ook natuurlijk. En we maken elkaar zwart en we roddelen hier en we roddelen daar. En Nehemia doet het niet.
Die doet het niet.
Wij. Zelfkennis. Hij staat niet boven de ander. En ik denk ook niet heimelijk, nou ja, dan moeten ze die ander maar eens aanpakken. En waren ze allemaal maar zoals ik. Weet je wel? We zien de splinters in de ogen van de ander, maar de balk in eigen oog merken we vaak niet op. Maar bij Nehemia ligt het anders. Hij is solidair, zoals we dat noemen. Eén in de schuld met zijn volk. En hij beroept zich ook niet op zijn eigen positie, op zijn hoge positie. En de onbekendheid met wat allemaal daar in Jeruzalem gebeurt, weet ik ervan. Wat gaat het mij aan? Hij buigt zijn knieën. Lessen toch, of niet? Gemeente, zal echt beter gaan in het kerkelijk leven als we dit met elkaar gaan beoefenen. Echt. En ik hoop dat er zijn hier op Urk, en ik denk ook wel dat er zullen zijn, die dit kennen. In de praktische, geestelijke, bevindelijke zaak. Die dat ook beoefenen mogen. Maar er moet er meer komen. En daar moet er ik net zo goed bij zijn. Want het kan langs je heen schuren, maar het moet door je heen gaan. En dan heeft hij het over het bederf van het hart en de tegenstand die tegen God is gegaan. De belediging van de Heere dat we hem zo lang aan zijn plaats hebben kunnen laten. Kijk, we kunnen zeggen opwekking moet beginnen, maar ik hoop dat er zo'n opwekking komt, dominee. Ik hoop dat er een opwekking komt. Die begint bij u en bij mij in de binnenkant. Daar begint hij. Daar begint hij. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Maar waar ben ik dan schuldig aan? Zeg u het eens even. Nou, goed. Zullen we wat proberen? Staat u in vuur en vlam voor de dienst van de Heere elke dag? Is dat zo? Nou, laat eens één. In je privéleven? Bij je kinderen? Is er vrede met elkaar in het gezin? Maken de kinderen geen ruzie? Gehoorzamen jullie kinderen je ouders? Hebben jullie God lief? Spreken we ouders de kinderen aan op de goede manier natuurlijk? Tactvol, liefdevol. En spreken we over de Heere? Hoe is uw gebedsleven? Is je gebed vurig? En je leven afhankelijk van de Heere? Of bidden we zonder Gods eer te beogen? Is uw eigen wil wet? Of roepen we het uit, Heer, uw wil geschieden? En zo zouden we nog even door kunnen gaan. Zijn we altijd de minste? Of ze zeggen, hij moet me komen? Dus, met andere woorden, ik weet het zeker en ik sluit mezelf erbij in, wij hebben schuld. Wij zijn van die hoogmoedige mensen tot en met gemeen. En we denken nog dat we het beter afbrengen, soms denken we dat in ieder geval dan anderen. Maar zo is het dus niet. We beledigen de Heere als we hem aan zijn plaats laten. En als we geen voorbidders zijn, dan laten we de ander eigenlijk ook schieten. In donkere tijden is dat juist zo nodig. Voorbidders gevraagd. Ja, ik weet wel dat we dan de voorbidder nodig hebben, natuurlijk. Daar kom ik zo op. Maar Jezus bad op een berg alleen. Waarom was dat nodig? Hij zocht het contact met zijn vader. Ja, dus daar kan je het van leren. Korte gebeden kunnen goed zijn. Jawel, jawel. Maar soms kunnen de gebeden ook best eens lang zijn. Begrijp je wat ik bedoel? Dat ik maar niet klaar kom om te vertellen aan de Heere wat er allemaal bij mij scheef is en hoe groot hij is. En dat hij met mij nog van doen wil hebben. Dan kan ik best eens een tijd mee bezig zijn. En dan kom je misschien nog verruimd ook uit je binnenkamer. Dat kan ook nog. Solidair in de schuld. Gemeente, in de eerste gemeente waar ik mocht dienen, had ik Papoea's. Half Papoea's eigenlijk. De vader was Papoea, was getrouwd met een Nederlandse, Hollandse vrouw. Goed, die hadden kinderen, talrijke kinderscharen. En wat heb ik daarvan geleerd? Dit. Als er één verdriet had, al belde hij s'nachts om 2:30, gingen ze naar hem toe. Gingen ze naar hem toe. Moet hij maar uitmaken met zijn vrouw of zo. Nee, Samen huilden ze, samen hadden ze geestelijke vreugde. Als ze, want het waren ook kinderen Gods bij hoor, absoluut. Samen zaten ze ook in het Westbroekpark en ik was er ook wel eens bij, in de Haag. En de kinderen zo met een, in dat grasveld of op een deken zo. Ja, het is een heel anders dan onze gezinnen, dat weet ik wel. Maar daar zat toch een stukje betrokkenheid op elkaar in. En in het Westen, nou dan weten wij hier, westerse cultuur bedoel ik dan, is ik gericht en wij worden erin gevoed. Op onszelf moet je richten. Je moet voor jezelf opkomen. Misschien moet dat soms ook wel, daar gaat het niet om. Maar als ik het maar goed heb, hè?
Anderen.
Nee, dat leefde bij deze mannen en vrouwen niet. Dat kon ik ervan leren. Je zou kunnen zeggen, laat ik het voorzichtig zeggen, een soort gemeenschap der heiligen in familieverband. Dat is niet genoeg, maar het kan wel een kern zijn. Nou, misschien bent u ook heel erg op uw familie betrokken, maar laat dat dan ook op die manier zijn, geestelijk, gevoed vanuit het woord, biddend vragen of die en die van de familie weer tot inkeer mag komen, of noem maar op. Noemt u zelf maar op. Nou gemeente, je ziet het dus, het gebed en de voorbeden van Nehemia. Wat ontbreekt daar nu aan? Ja, natuurlijk dit. Nehemia kan alles neerleggen voor de Heer in schuldbewustheid, zoals ook Mozes dat deed, maar Mozes kon de middelaar niet zijn ten diepste. Nou, u voelt het wel aan. En jij toch ook wel. Dan hebben we de Heer Jezus nodig. Zijn voorbeden is alleen ons behoud, want hij is rein. Hij was zonder zonde. Hij nam de schuld wel op zich, maar hij was zelf zonder zonde. Dat is geweldig, gemeente, dat hij dat wilde doen. Ja, zelfs aan het kruis genageld werd. En daarvoor de gemeenschap, hoe goed, van zijn vader moest missen. Mijn God. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Weet je wat zo'n wonder is? Ja, wat dan? Wie zich vastklemt aan Gods beloften, zal zeker gehoor bij God vinden. Want in die belofte is Christus. Zo zeker als Christus geen gehoor vond bij zijn vader, aan het kruis, de hemel was gesloten voor hem, zo zeker is het, als u en jij zich vastklemt aan Gods belofte, dat God overkomt. Al wat gij de Vader bidt in mijn naam, dat zal u geven. Maak gebruik van deze middelaar en volhard in het gebed, want hij is een volkomen zaligmaker. Gemeente, ik ga verder. Derde gedachte. Hij pleit. Die volhardende bidder, die pleit. Waar haalt hij de moed vandaan om al die dingen bij de Heere te leggen? Je kan toch je indenken dat je op een gegeven moment zou kunnen horen van de Heere: ga maar. Je loopt het gevaar, Nehemia, dat de Heere boos op je wordt, omdat je maar blijft bidden. Hoe durf jij als onheilig mens tot God te naderen? Voelt u de satanische list ook bij de kinderen Gods vraag? Denk je nou echt dat de Heer je nog horen wil? Niet tegenstaande, ik heb net gepreekt in Broeksterwoude, niet tegenstaande dat we zelfs onwaardig zijn, en dat is waar, is het vast en zeker het offer van Christus. En, dat heeft hij in zijn woord beloofd, wie hem aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. Het is geen rem op Gods genade. Mijn hindernissen zijn voor God geen hindernissen. Dus in andere woorden, je mag bidden. God nodigt je er zelfs harder toe uit. Roep mij aan in de dag der mijn oudheid. Hij nodigt uit dat je die Bijbel open doet, jongen. Ligt die op je kastje, nachtkastje. Is die niet open? Doe me nou vanavond open. En lees. En vraag of die beloften voor je open mogen vallen. Want er zijn koorden van God neergelaten in de modder van jouw bestaan. Opdat je door Gods genade ze zo mogen vastklemmen daaraan. Echt, gemeente, doe het. Jongelui, doe het toch. Kinderen, opent uw mond. Eis van mij vrijmoedig. Op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gesmeekt, mild en overvloedig. Gemeente, welke belofte brengt Nehemia nou naar voren? Hij brengt heel bijbelvast te zijn. Hoor maar. Gedenk toch aan het woord dat gij uw knecht Mozes geboden hebt, zeggende gij zult overtreden. Ik zal u onder de volken verstrooien. Dat was 8, 9. En gij zult u tot mij bekeren. Mijn geboden houden, die doen al waar u verdreven aan het einde van de hemel. Ik zal hen vandaar verzamelen en zal ze brengen tot de plaats die ik verkoren heb om mijn naam al daar te doen wonen. En dan gaan we nog verder in vers 10 en 11. We gaan even verder naar 8 en 9. Dus wat doet Nehemia nu? Hij grijpt God aan in zijn eigen woorden. Aan Mozes gesproken waar? Deuteronomium 30 moet je dan kijken. Vers 8 tot en met 10 van deze versen corresponderen met Deuteronomium 30. En dan heeft daar God al gezegd, hè, als je niet luistert, ga je de ballingschap in. Toen al. En als je bekeert, zal ik me weer over u ontfermen. Nou, Heer, als we nu ons bekeren, als we nou werkelijk ons wenden tot u, dan heb u het beloofd. U hebt ons verkoren tot het eigendom. Wij hebben u niet uitgekozen, wel nee. Kent u die tekst? Gij hebt mij niet uitverkoren. Maar ik heb u uitverkoren. Dan smelt u weg. Omdat je zou heen gaan en vrucht dragen. Johannes 15. Gij hebt mij niet uitverkoren. Heren, hier sta ik niet omdat ik zo graag dominee werd. Begrijp je wat ik bedoel? U hebt het gedaan. Dan mag je altijd op terugvallen. Gij deed het, heren. Nou doet Nehemia ook. Hij zegt, heren, u hebt het volk vrijwillig lief. Ja, verklaar dat eens. Dat kan je niet verklaren. Dat is liefde, omdat hij lief heeft. U hebt het vrijwillig uitgekozen, opdat het u zou dienen. Heer, u hebt dat volk toch losgekocht uit de macht van Babel, uit de macht van Egypte, uit de macht van Babel. Heer, u laat uw werk toch niet varen. U laat het nou toch niet los, waar u zoveel voor gedaan hebt. Uw liefde is toch niet zwakker geworden, toch? Nee, dat kan je niet zeggen. Dus het beproefde middel gebruik nu Nehemia. Hij gaat God aangrijpen in zijn eigen woord. En wie dat doet, staat sterk. Dan niet in zichzelf, maar omdat je dan het woord mee hebt, niet waar? Dat volk wat zo ontrouw is, Heer, ik weet het. Ik lig niet voor niks op de grond te worstelen. Heer, het is waar, maar u bent toch trouw? Heren, dan krijg ik toch zicht en al meer ruimte als ik kijk naar dat verbond en ik verkiezing als volk. Ik wil niet zeggen dat dat betekent dat iedereen zalig is geworden van Israël, natuurlijk niet. Dat is niet de bedoeling. Maar u hebt dat volk toch apart gezet? Heren, ga toch door met dit volk. Ze zijn toch uw knechten. Nederig pleitend op Gods eeuwig welbehagen. Een rijke pleitgrond, gemeente. Dan is het... Ja, de verkiezing kan wel eens een muur zijn, hè? De eerste gemeente van Scheveningen kan dat ook, speelde dat ook nog een rol bij oude mensen. Vooral bij de ouderen, sommige ouderen. Dat ze dat als een muur zagen. Het is geen muur, het is een poort. Hier is alleen maar Gods oneindige barmhartigheid. De eerste genade ligt toch in de verkiezing? Nou, zo gaat Nehemia daarmee om, gemeente. En dan worden bij de doop ertoe, worden er bij bepaald. En dan zijn we weer bij de doopouders. Mooi dat dat zo kan in deze preek. Want het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Er staat betekend en verzegeld, heenwijzend naar het bloed via het water. De unieke waarde van de kruisdood van Christus. Je zou kunnen zeggen, er ligt, is een kruis getekend. In gedachten moet je daar een kruis zien. In dat doopvond. Ja. Het gestorte bloed. Heer, u hebt het bewezen. En u onderstreept Ik pleit daarop. Toen Luther het zo moeilijk had. Toen schreef hij op de kamer, op de wand van zijn kamer, in een bepaalde in het Latijn. Ik ben gedoopt. Toen kwam hij eruit. Oh, oppervlakkig mannetje is dat. Nee, want hij kreeg houvast aan Gods belofte. Dat ik jou, Luther, nooit los zal laten. Wend u tot mij en wordt behouden. Kinderen, ik rond af, want de tijd is daar. We moeten ook nuchter zijn. Ik hoop dat u het allemaal hebt kunnen volgen en tot u kon nemen. Kinderen, laat elke dag je gedoopte voorhoofd aan de Heere zien. Elke dag. Het is nat, nee, niet van het zweet of de transpiratie, maar omdat de naam erop staat. Van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Volhard in het gebed en bid. Leer mij, o God, van zaligheden. Mijn leven in uw dienst besteden. Of, als de kleine kinderen straks gaan bidden aan het eind van de dag. Boze dat ik heb gedaan. Zie het Heere toch niet aan. Schoon, hoewel mijn zonden vele zijn. Maak om Jezus wil mij rein. De voorbidder. De barmhartige voorbidder. In de hemel. Amen.